Een van de belangrijkste eigenaardigheden van dit boek Job is de vorm. Dat wil zeggen hoofdzakelijk de vorm dan vanaf hoofdstuk 3 tot in het laatste hoofdstuk, waarin wij te doen hebben met, laten we maar zeggen, Hebreeuwse poëzie. Dat heeft van alles te maken met de structuur van wat er naar voren gebracht wordt. Dat maakt het boek ingewikkeld om het te lezen. Dat is nou eenmaal zo met poëzie in het algemeen. De woordkeus en de formulering, de zinsbouw, wordt nou eenmaal beperkt, omdat die wordt aangepast aan de algemene vorm van het hele schriftgedeelte. En dat betekent dat je ook niet op je gemak zo'n boek kunt doorlezen. Dat kun je wel doen, maar je zal er geen klap van begrijpen. Dat is met een beetje gedicht gewoonlijk ook zo. Dat is één ding. Het volgende is natuurlijk, het hangt er meteen aan vast, dat de vertalers voor een groot probleem stonden, want die oorspronkelijke vorm is heel moeilijk vast te houden. En dat betekent dus dat wij bij het lezen van dit boek in de vertaling op allerlei problemen stuiten. En een van de belangrijkste daarvan is vervolgens dat de vertalers natuurlijk zelf ook niet ogenblikkelijk begrepen hebben wat ze lazen. En dat de vertaling, juist de vertaling, afhankelijk is van een goed begrip. Maar als een goed begrip er niet is, en dat is er in het algemeen niet, wordt de vertaling ook hoogst problematisch. Dat betekent dat het een uitgebreide uiteenzetting wordt wanneer we het boek inderdaad vers voor vers zouden moeten bespreken. En daarna vraag ik in alle oprechtheid, maar waarom zou dat moeten als aan het eind van het verhaal dan toch gezegd wordt dat het allemaal nergens op slaat? Want dat staat er, dat zal ik u ook laten zien. Maar ja, dit boek valt in de categorie, waarom zouden we het makkelijk doen als het moeilijk kan? Maar goed, ik persoonlijk zie dat niet zo zitten, dus vooruit. Dat is ook mijn aarzeling bij het bespreken van dit Bijbelboek. Want waar ik nu aan toe ben, is aan de gebruikelijke dingen, de gebruikelijke inleidingsvraagstukken. Namelijk, wij willen weten de indeling van het boek, hoe hangt het samen? Hoe valt het in delen uiteen, zodat we wat overzicht krijgen en het een en ander verdeeld wordt in hapklare brokken? Daar heb ik een hele pagina vol van, zo zal ik maar zeggen, dat ga ik u niet voorlezen. Van hoofdstuk dit vers zoveel tot hoofdstuk dat vers zoveel gaat hier of daar over. Dat heeft niet zoveel zin om dat allemaal voor te kouwen. Wie het van me hebben wil, kan het krijgen, maar ik heb maar één velletje, dus als er belangstelling voor is, neem ik het de komende dagen wel mee. Dan ligt het wel op de boekentafel en dan vraagt u er maar eens naar. Want het is toch heus wel interessant. Maar wat ik u van het hele verhaal wel wil voorhouden, is niet zozeer een indeling, maar wel degelijk wat wij gewoonlijk noemen de structuur. Dat is niet helemaal hetzelfde namelijk. Ik weet niet of u pen en papier bij de hand hebt. Ik ga er toch even doorheen, al vindt u het misschien niet interessant. Maar als u pen en papier bij de hand hebt, dan hebt u nodig 2, 4, 6, 8, 9 regels. Dat is van belang. Dat is heel serieus. Ik vind het 9 regels onder elkaar. Dat zijn de 9 delen die zich verhouden als een introversie. Dat hebben we misschien nooit eerder gehoord, dat sommigen wel. Maar het betekent dat in die 9 delen de eerste en de laatste deel, het eerste en het laatste deel, met elkaar overeenkomen. Het eerste en het 9e deel komt overeen. Het tweede en het 8e komt overeen. Het derde en het 7e komt overeen. Het 4e en het 6e komt overeen. Daarna blijf je zitten met deel nummer 5. Dat is dan het middelste en automatisch het belangrijkste. Want de structuur wijst naar het midden. Wij schrijven dat ook zo op. Deel 1 en deel 9 schrijf je recht onder elkaar. Deel 2 en deel 8 doe je één spatie of één tap inspringen. En deel 3 en deel 7 twee tappen inspringen. Enzovoorts. Dat begrijpt u toch? Dan krijg je zo'n structuur. Als je het opschrijft. Ik weet niet of je het vandaar zien kan, maar hier heb ik het zo opgeschreven. Deel 1 tot en met 9 en bij elke regel ga je één stapje verder naar van de kantlijn af. Dus spring je in. Totdat je bij 5 bent en bij 6 spring je weer terug, 7, 8, 9. Dat heb ik van tevoren gezegd wat eruit moet komen. Dan ga ik die delen opnoemen. Het eerste deel, regel 1, is hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5. Dat noem ik maar de introductie. En ik noem het ook historisch, want dat is wat het is. Introductie en historisch. Daarna spring je dus die tab in, hè? Dan krijg je het deel hoofdstuk 1 vers 6 tot en met 2 vers 10. Dat heb ik maar genoemd Satans aanval. Met als toelichting Job van alles beroofd. Heb je die? Eigenlijk zou ik meteen regel 9 en 8 nu moeten geven. Hebben jullie 9 regels gereserveerd? Dat is makkelijker voor degenen die het niet opschrijven namelijk. Begin ik overnieuw, regel 1, vers 1, hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 5, introductie en historisch. Maar het komt overeen met regel 9, op hetzelfde niveau, regel 9. Daar vind je in hoofdstuk 42 vers 14 tot 17 het besluit. En dat is tegenovergestelde van regel 1, de introductie. Hebben jullie die? Kunnen jullie het zich voorstellen? De deel 9 is dus het besluit, hoofdstuk 42, vers 14 tot 17. En het is ook historisch, net als het eerste deel. Die heb je, hè? Dan neem ik opnieuw regel 2, hoofdstuk 1, vers 6 tot 2, vers 10. Dat heb ik genoemd Satans aanval. Middels toelichting Job van alles beroofd. Zo kort mogelijk geformuleerd. Komt overeen met regel 8. Dus de ene na laatste. Dat is hoofdstuk 42 vers 10 tot 13. En die heb ik genoemd Satan verslagen. Tegenover regel 2 Satans aanval. Dus in regel 8, Satan verslagen, komt met elkaar overheen. En in regel 2 schreven we erbij Job van alles beroofd. Maar in regel 8 schrijven we de tegenovergestelde erbij, namelijk Job dubbel gezegend. Heb je dat? Komt met elkaar overheen. Dan krijgen we nu regel 3. Dat is hoofdstuk 2, vers 11 tot 13. Heb ik genoemd de drie vrienden, namelijk hun aankomst. Ze melden zich. Ze worden geïntroduceerd. Wordt gezegd wie ze zijn. Ze komen bij Job. Enzovoort. Om hem te troosten en te beklagen. En lastig te vallen. Maar dat staat er niet bij. Maar goed. De drie vrienden. Hun aankomst. Dat was 2 vers 11 tot 13. Komt overeen. Dat was regel 3. Komt overeen met regel 7. Dat is hoofdstuk 42. Vers 7 tot 9. Hoofdstuk 42 vers 7 tot 9, heet ook de drie vrienden, en u raadt het al, het is hun vertrek, juist, kijk, zie, dan hebben we dat weer gehad, dan wordt het belangrijker, dan krijgen we regel nummer 4, dat betreft hoofdstuk 3 vers 1, tot en met 31 vers 40, of gewoon hoofdstuk 31, hoofdstuk 3 tot en met 31, dat is het eigenlijk. Dat heb ik genoemd Job en zijn vrienden. Het gaat om de uiteenzetting tussen die beide categorieën, die Job en zijn vrienden. En dat gedeelte rijmt op regel nummer 6. Dat is hoofdstuk 38 vers 1 tot 42 vers 6. Nou ja, tot en met 42 vers 6. Nog een keer. Regel 6 is dat, hè? Hoofdstuk 38 vers 1 tot 42 vers 6. Dat heet niet Job en zijn vrienden, maar dat heb ik maar genoemd Job en Jehovah. Voor de goede orde, ik heb begrepen dat de naam Jehovah maar één keer in het hele boek voorkomt. En voor de rest heet hij gewoon God. Maar als ik mijn Statenvertaling zie, dan ziet het er anders uit. Maar goed, ik ga er maar niet verder op in. Maar regel 6 dus, Job en Jehovah. Het deel over Job en Jehovah staat tegenover Job en zijn vrienden. Eerst is het een lange uiteenzetting tussen Job en zijn vrienden. Dat wil zeggen, die drie vrienden spreken tegen Job en Job spreekt terug bij herhaling vele malen. Maar in dit gedeelte, regel 6, heb je de Heer die spreekt tot Job en Job spreekt weer terug. Daar staan die drie vrienden buiten. Heb je dat? En zo tekent zich het verhaal af natuurlijk. Daarna houden we alleen regel 5 over, dat is de middelste regel. En daar wijst het allemaal op. Dat is dus de kern, logischerwijze, de kern van het betoog. Dat is hoofdstuk 32 vers 1 tot en met 37 vers 24. Dat is een heel hoofdstuk, het zijn alle hoofdstukken, 32 tot en met 37 dus. En daar vind je de uiteenzetting van Elihu. Elihu, moeten we zeggen officieel, maar ik hou het maar op de Nederlandse uitspraak. Elihu. Dat is niet een van die drie vrienden. Die Elihu wordt pas in hoofdstuk 38 geïntroduceerd en neemt het woord en spreekt tot Job. En logischerwijze is zijn uiteenzetting de kern van het hele betoog. Hebben jullie? Omdat hij in het midden staat. Deze structuur heet ook, want het is bekende literaire opbouw, komt in de Bijbel trouwens heel vaak voor. In allerlei andere boeken ook. Niet al te opvallend, soms wel, soms belangrijk. Hier wel belangrijk, andere schriftgedeelten niet. Maar deze structuur heet een introversie. En letterlijk betekent dat het deze structuur naar het midden, het binnenste, wijst. Het wijst naar het midden. En veelal gebeurt dat in de opbouw van schriftgedeelten. Dat is een bepaalde structuur waarbij automatisch de aandacht getrokken wordt naar de kern van het betoog. En de kern van het betoog vind je hier dus in hoofdstuk 32 tot en met 37. Dat is niet het midden van het boek, maar het is het midden van de structuur van het boek. Heb je dat? Elihu. Merkwaardige man, omdat hij aan het begin niet geïntroduceerd wordt en later wordt ook niks meer over hem gezegd. Zijn uiteenzetting staat helemaal op zichzelf. Daar wordt niks aan toegevoegd, wordt ook niks aan afgedaan, komt geen commentaar op, het blijft gewoon staan. En voor de goede verstaan, het moet duidelijk zijn dat dit de essentie is van heel het boek en dus het antwoord op de vraag die van begin tot eind besproken wordt. Waarom dit lijden? Zodat u meteen ziet dat het veilig is te citeren uit de woorden van Elihu, maar het is niet zo veilig om te citeren uit de woorden van deze andere figuren. Je weet nooit of het waar is of niet. Het zal ergens anders uit moeten blijken. Hebben u die nog? Nou goed, meer wil ik daar niet over. Ja, ik spreek nog wel wat over deze figuren, maar meer wil ik over die structuur en opbouw nu maar niet zeggen. Nee, één ding moet ik er nog aan toevoegen. Over het hele, het uitgebreide gedeelte over de controverse, het twistgesprek om zo te zeggen, tussen Job en zijn drie vrienden. Die wordt geïntroduceerd in hoofdstuk 3 met Jobs klacht. Dus na 7 dagen van zeg maar rouw neemt Job het woord en zegt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Nou ja, de bekende filosofische vraagstelling. Waarom ben ik hier? Waarom ben ik geboren? Ach, was ik maar dood en waarom ben ik eigenlijk niet dood? En dat soort dingen meer. Jobs klacht heet dat en daarna begint er een gespreksronde. Het zijn 3 ronden. En in elk van die ronden komt eerst Elifas aan het woord. Ik heb hier de schriftverwijzingen wel bij staan, maar dat is zo'n schrijfwerk en dat schiet niet echt op. U kunt het beter de komende dagen mij om het papiertje vragen. Dan kunt u het zelf thuis weer weggooien. Maar voor degene die het nader willen bestuderen. Maar ik heb er een commentaar op. Ik zal u dit zeggen. Dus die eerste ronde begint dan in hoofdstuk 4, na de klacht van Job in hoofdstuk 3. En hoofdstuk 4 met een reden van Elifas. Als je snel schrijft kun je het net bijhouden, maar ik ga het toch niet allemaal opnoemen. Maar het begint met Elifas en dan Jobs antwoord. En Job zegt dan, ik weet van niks, ik ben me niks bewust. Goed, dan komt Bildad, nummer 2, want dat is het rugnummer wat hij draagt. Nummer 2, en dan komt weer Jobs antwoord en hij zegt, ik weet van niks, ben me van niks bewust. Daarna komt Zofar. Zofar schrijft het met een Z, sommigen schrijven het met een S, maar het is de Duitse Z eigenlijk, het Zofar. Zofar staat er in de Statenvertaling. Daarna komt weer Jobs antwoord. En dat is het einde van de eerste ronde. Ze zijn alle drie aan het woord geweest en ze hebben alle drie een antwoord van Job gekregen. Hebben die? Dan komt de tweede ronde vanaf hoofdstuk 15. Krijg je weer Elifas in hoofdstuk 15 en in hoofdstuk 16 en 17 Jobs antwoord. Ik weet van niks, ben me niks bewust. Waarna in hoofdstuk 18 Bildad aan het woord komt, nummer 2. En daarna weer het antwoord van Job in hoofdstuk 19. Straks vraagt iemand, je hebt ze net niet allemaal genoemd. Maar, doet er ook niet toe. En daarna komt in hoofdstuk 20 Zofar, in de tweede ronde dus. En weer Jobs antwoord in hoofdstuk 21. En dat was het eind van de tweede termijn, heet dat in Den Haag. In de Tweede Kamer. Hè? Tweede termijn. Maar nu komt er nog een derde termijn. Namelijk vanaf hoofdstuk 22 weer Elifas. En in hoofdstuk 23 en 24 Jobs antwoord. Daarna Bildad in hoofdstuk 25... En nou wordt hij belangrijk, want daarna komt Jobs antwoord vanaf hoofdstuk 26 vers 1. Maar in vele gevallen leest men dan Jobs antwoord vanaf hoofdstuk 26 vers 1 tot en met hoofdstuk 31. Dus hoofdstuk 26 tot en met hoofdstuk 31. En ik denk dat dat niet juist is. Want het probleem is dan dat in deze derde termijn Zofar niet meer aan het woord komt. Dat is ook wat je in commentaren dan leest. De derde keer komt Zofar niet meer aan het woord om een of andere reden. Dat is heel merkwaardig, mede omdat in die voorgaande twee ronden ze alle drie aan het woord kwamen en een antwoord kregen van Job. Het is te meer merkwaardig omdat dit gedeelte is juist dat poëtische gedeelte en poëzie kenmerkt zich primair door structuur. En dit zou een afwijking van de structuur zijn. Ik geloof het dan ook niet. Als u mij vraagt, maar u kunt het ook aan anderen vragen, die zeggen ook hetzelfde wat ik zeg, namelijk: het antwoord van Job op de reden van Bildad begint weliswaar in hoofdstuk 26 vers 1, maar eindigt in 27 vers 10... Waarna in 27 vers 11 alsnog Zofar het woord krijgt, dus toch. Het enige probleem is dat dat er niet bij staat. Zijn naam staat daar niet. Maar ik geloof dat het wel degelijk zo is. En die reden van Zofar is dan hoofdstuk 27 vers 11 tot en met heel hoofdstuk 28. Dat is 28 vers 28 dan, officieel. En daarna komt Job alsnog weer aan het woord in hoofdstuk 29 tot 31. Als je het boek leest, als je deze hoofdstukken leest, kom je daar niet zomaar vanzelf achter. Maar het een en ander berust op de zich herhalende structuur, alle drie antwoorden. Dus je zoekt waar is Zofar nog een keer. En daarna wordt het iets moeilijker. Maar dat blijkt gewoon dan uit het lezen van het gedeelte en het begrijpen van het gedeelte, dat vanaf 27 vers 11 inderdaad Zofar weer aan het woord komt en daarna Job alsnog in hoofdstuk 29. Dat is moeilijk uit te leggen waarom het is, maar ik wil het wel uitleggen, maar daar hebt u niks aan. Want dan moet ik zeggen, als hoofdstuk 27 vers 11 tot en met hoofdstuk 28, wat ik nu toeschrijf aan Zofar, niettemin gewoon de woorden zijn van Job, wat je zou denken als je het oppervlakkig leest, dan zou het betekenen dat die drie vrienden Job alsnog hebben overtuigd. Met andere woorden, dit kunnen niet de woorden van Job zijn. En als ze niet van Job zijn, van wie zijn ze dan? Natuurlijk van die ene die we missen. Namelijk van Zofar. En hoe dat nou komt en waarom dat nou zo is, weet ik ook niet. Maar ik geef het maar aan om te demonstreren dat er niemand ontbreekt. En dat het een gewoon een volledige, drievoudige... Of dat er gewoon volledig drie ronden zijn van gesprek. Elifas, Job, Bildad, Job, Zofar, Job. En dan nog een keer en dan nog een keer. Drie volledige ronden. En dan komt in hoofdstuk 32 Elihu aan het woord. Die zich overigens, en want er zit nog meer opbouw in. Elihu die in hoofdstuk 32 tot 37 spreekt. Maar die zich eerst richt tot de drie vrienden. En daarna tot Job. En daarna weer tot de drie vrienden. En daarna weer aan Job. Voor degene die het bijschrijft. Hij richt zich tot die drie vrienden in hoofdstuk 32. Vers 6 tot 22. Daarna tot Job in hoofdstuk 33. Dan weer tot de drie vrienden in hoofdstuk 34. En dan weer tot Job in hoofdstuk 35 tot 37. Maar alles bij elkaar is gewoon wat we dan maar noemen het getuigenis van Elihu. Daar komt het op neer. Diezelfde opbouw vind je daarna ook in het gedeelte... waarin Job niet in gesprek is met die drie vrienden, maar met God zelf. Dat was regel 6 van de structuur die we zojuist genoemd hebben. Want daarin is eerst God aan het woord in hoofdstuk 38 tot 40 vers 2. En dan in 40 vers 3 tot 5 is Job weer aan het woord. Dan in 40 vers 6 tot 41 is het God die spreekt. En daarna in 42 vers 1 tot 6 is het Job weer. Het is steeds afwisseling volgens een bepaalde opbouw. En daar gaat het maar om. Dat is nou eenmaal de aard van dit Bijbelboek. Daar gaat het maar om. Als je dus alles wil weten wat Elifas leerde, dan moet je dus de drie verschillende schriftgedeelten... daarvan achter elkaar lezen en dus bij elkaar zetten. Hetzelfde geldt voor Bildad en eventueel voor Zofar, maar hier vind je ze wisselend enzovoort. Als je het commentaar van Job wil horen, moet je 9 schriftgedeelten dus bij elkaar trekken enzovoort. Dan kun je het hele verhaal van Job lezen, maar het komt toch steeds op hetzelfde neer. Hij spreekt die drie vrienden tegen, ze kunnen zijn lijden niet verklaren. Waarna wij terechtkomen bij... laten we zeggen, het verschil in al deze commentaren. En ik moet zeggen, het verschil is niet zo groot. De gemakkelijkste redenering is deze. Elifas komt van die drie vrienden in elke ronde steeds het eerst aan het woord. Hij heeft zijn verhaal. En wij vragen ons daarna altijd af of eventueel Bildad en Zofar daar nog wat aan toevoegen. En sommigen zeggen, nauwelijks. En dat is het ook. Daar valt nauwelijks iets aan toe te voegen. Dat is gewoon dat als we de kern van Elifas betoog nemen, dan komt het er gewoon op neer. Er moet ergens in het verleden iets zijn waardoor nu dat lijden over Job komt. En omdat men geacht wordt kausaal te denken, denkt men dus er moet iets zijn geweest in het leven van Job waardoor deze ellende over Job gekomen is. Daarna heb je dus altijd de vraag, maar als die man blind geboren is, nou zit ik weer in Johannes 9, als die man blind geboren is, waar komt dat dan van? Hebben dan misschien zijn ouders iets gedaan en strekt het zich uit over generaties? Zie? Zodat je nou meteen weet dat je kunt wel zeggen, ja, er moet in het leven van die man iets geweest zijn waardoor hem nou al die ellende overkomt, dan heb je niet onder alle omstandigheden een antwoord. Want als iemand vanaf zijn geboorte in de ellende terechtkomt, kun je moeilijk zeggen, er was in zijn leven iets waardoor hij dat over zich heeft afgeroepen. En dat is de snelste manier om je van deze redenering te ontdoen. Maar goed, u weet hoe dat is met mensen. Ze zijn geneigd hun opvattingen vast te houden. En daarna weten ze altijd wel uit te leggen en ook Bijbelse voorbeelden zelf aan te reiken. Waaruit blijkt dat iemand in de ellende komt omdat hij in het verleden ooit wat verkeerd gedaan heeft. He? Ik bedoel maar, hij had rechts afgemoeten, maar is links afgegaan.
Hij rijdt weliswaar op de goede weg. Het goede wegnummer staat ook om de 100 meter in de berm. Om 300 meter staat er in de berm. Dan denk je, ja, ik zit toch goed, het is wegnummer zoveel. Maar je rijdt 180 graden de verkeerde kant op. Dat is 100% overigens, maar vooruit. Je rijdt helemaal de verkeerde kant op. Maar, en je komt dus in de ellende. Je komt ergens terecht waar je niet had willen wezen. En dat komt omdat je ergens de verkeerde afslag genomen hebt. De verkeerde kant, dat is heel simpel. En zo zit het in onze levens. Wij doen ergens iets verkeerds en komen daardoor in de ellende terecht. Meestal is het trouwens zo dat als we de andere kant op waren gegaan, komen we ook in de ellende terecht. Dus dat maakt verder niet zoveel uit. Maar dat even te zeggen. Maar in het algemeen, het is aantoonbaar. Ik bedoel, David begon zijn volk te tellen enzovoorts. En toen kwam de Heer, maar dat gaat zomaar niet. Dan kun je kiezen welke straf je wil hebben. Zoiets was het toch? Nou ja. Nou, want het is aantoonbaar dat iemand iets verkeerd doet en hij komt in de ellende terecht. Maar het is lang niet altijd het geval. Zie? Nou goed. In elk geval, wat Elifas beweert is precies dit. Job, je hebt ergens wat verkeerd, want er is iets mis met je. Er zal wel iets in je leven zijn wat niet helemaal tot je doordringt, wat je misschien niet eens bewust bent, maar dan moet je maar goed gaan zoeken naar je onbeleden zonden, om de klassieke term maar even te hanteren. En die moet je dan beleiden en dan, nou ja, dan komt het misschien ooit nog goed. Of zoiets. Daar valt niks aan toe te voegen feitelijk, en dat doen Bildad en Zofar dus ook eigenlijk niet. Alleen, ze hebben een wat verschillende manier om hetzelfde te zeggen en bij hetzelfde uit te komen. Wat Elifas beweert is precies dit. Job, je hebt ergens wat verkeerd, want er is iets mis met je. Er zal wel iets in je leven zijn wat niet helemaal tot je doordringt, wat je misschien niet eens bewust bent, maar dan moet je maar goed gaan zoeken naar je onbeleden zonden, om de klassieke term maar even te hanteren. En die moet je dan beleiden en dan, nou ja, dan komt het misschien ooit nog goed. Zoiets. Daar valt niks aan toe te voegen feitelijk, en dat doen Bildad en Zofar dus ook eigenlijk niet. Alleen, ze hebben een wat verschillende manier om hetzelfde te zeggen en bij hetzelfde uit te komen. En zo werkt dat nou eenmaal. Vandaar dat men in de wereld ook allerlei filosofieën vindt die het menselijk bedrijf dan wel het menselijk bestaan en zelfs het menselijk lijden moeten verklaren. En het komt altijd op hetzelfde neer. Er moet een oorzaak zijn. Kortom, het ligt ergens in het verleden. De leukste variant vind ik altijd de Freudiaanse, hè? Toch, hè? Er zal wel iets gebeurd zijn in het onbewuste. Het zit nog, dus gebeurd in je kinderjaren, of zelfs toen je nog helemaal niet geboren was. Dan moet je terugkeren in de baarmoeder en al meer van dat soort onsmakelijke verhalen. Maar het is psychologisch en wetenschappelijk 100% verantwoord. Maar in ieder geval, en daarom moet je terugkeren om dat stukje over te doen, opnieuw te beleven, desnoods onder, in trance of onder verdovende middelen of in hypnose of weet je, allemaal die vervelende dingen. Maar daar zal het dan wel ergens zitten en zo. Moet in het verleden iets zijn. Als je het niet weet, dan zullen we je wel helpen. En anders halen we er een waarzegger bij of zoiets. He? Nou ja, meer van die duistere praktijken. Want ja, zo moet het toch zijn. Wij denken dat alles causaal is, dat alles kwestie is van oorzaak en gevolg. En het heden, het moet een gevolg zijn van iets in het verleden, want meer verklaringen hebben wij niet. Waarom niet? Omdat we niet geloven in een God die de toekomst bepaalt en die onderweg is naar dat einddoel dat hij zich gesteld heeft. En als men dat op voorhand afwijst, heeft men sowieso de waarheid afgewezen. En dan kun je wel fantaseren, maar goed. Hè? Filosoferen bedoel ik. Maar, nou ja, maar in de praktijk valt het verschil heus wel mee. En daarom bestaan er zoveel verschillende filosofieën. Men kan het niet bewijzen, men kan het niet hard maken. Het is allemaal onwaarschijnlijk, dus men gaat terug naar af en begint overnieuw. Iets uitdenken enzovoort. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Heeft men met de Bijbel ook gedaan. Men gelooft niet in een God die tevoren de toekomst bepaalt en de dingen daarheen leidt, want dat is bovennatuurlijk, dat kan nou eenmaal niet. En als de Bijbel ons nergens brengt,
of aan de verkeerde plek brengt, beginnen we gewoon een andere theologie te ontwikkelen van voor naar aan. En dat is ook wat steeds gebeurd. Het is een religieus soort filosofie, maar het is in de praktijk volstrekt hetzelfde. En volgens anderen is dat gewoon het opnieuw uitvinden van God. Dan wel het ontdekken van de hemel, maar goed, laten we die man niet al te veel eer geven. Maar zoiets, het is inderdaad volstrekt belachelijk. Het is het meest serieuze waar de mens zich mee bezighoudt, maar daarom juist ook het meest belachelijke, als u begrijpt wat ik bedoel. Hoe serieuzer men is, hoe belachelijker men zichzelf maakt. En dat is ook de strekking van het boek Job. Het is de strekking van de uiteenzetting van Elifas in de kern, in het midden van dit boek namelijk, structureel gezien. De mens is maar aards, want ik zeg het liever met de woorden van Prediker. De mens is maar aards, wij zijn maar klei, wij zouden ons niks verbeelden. En hoe serieuzer we onszelf nemen, laat staan hoe serieuzer we de mensheid nemen, hoe belachelijker wij onszelf maken. En Job, min of meer gedwongen door die vrienden, die dus in drie ronden Job konden beschuldigen van alles en nog wat. Job zelf werd min of meer gedwongen in diezelfde positie. Want ik weet van niks, ik ben rechtvaardig, ik heb niks misdaan enzovoort. En hij moest zich verdedigen. En daarmee werd hij min of meer gedwongen om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. En dat is wat lijden bijna altijd doet. Het richt de mens op zichzelf. En al die filosofieën die zich daarmee bezighouden, doen niet anders dan de mensen een spiegel voorhouden. En hij maar kijken en Job zegt, ja, maar ik zie niks. Kijk, dat is goed, zei Elifas Bil dat het zo was. En Job zegt, zet dan een andere bril op. En dan, nou ja, goed. En in plaats van Elifas krijg je dan Bildad enzovoort. Kijk nou nog eens, nog niet. Nou goed, rood en groen worden die van. Ja. Begrijp je ongeveer waar het over gaat? Zo zit dit boek in elkaar. En het is hoogst serieus naar menselijke maatstaven. Alleen juist daardoor wordt het zo'n komisch boek. En op, als ik zeg, dat wordt ons eigenlijk al aangereikt in de laconieke beschrijving van hoe het allemaal zo gekomen is in hoofdstuk 1 en 2. Dat vind ik het leuke. Wij hebben op voorhand een antwoord. Er zijn er meerdere, maar we hebben op voorhand een antwoord op de vraag naar dat lijden over Job. In twee hoofdstukken uiteengezet, op zo'n laconieke wijze dat je ongewild bij moet grinniken. Ik tenminste wel als ik het lees. Begrijp je, het was heel erg wat hem overkwam, maar het wordt zo leuk verteld. En bovendien heb ik eerst toch al de laatste bladzijde gelezen, dus ik weet dat het goed afloopt. En, hè? En die hoop moet al ons leed verzachten, denk ik dan altijd maar. Wat moet je? En dan komt die bloedserieuze uiteenzetting en dan moet je toch. Moet je toch tegen die lui zeggen: jongens, dat is al ingewikkelde, mooie verhalen en vooral mooi geformuleerd en mooi opgebouwd enzovoorts. Prachtige literatuur ontstaat, maar het slaat toch op, Dirk? Nee, niet die Dirk. Maar goed, hè? Begrijp je ongeveer hoe dat hele verhaal in elkaar steekt? Wat Elihu uiteindelijk zegt is: verbeeld je maar niks en kijk niet naar jezelf, ook niet als je lijdt. Je bent nou eenmaal niks en de mens is nou eenmaal niks. Dat is wat de Bijbel zegt. Hij is uit de aarde en hij is aards. Hij zou zijn stem tegen God niet verheffen. Hij heeft er ook niks mee van doen. Hij zou tegen de maker, zijn maker, de pottenbakker ook niet zeggen: wat maak je me nu? Want dat staat er ongeveer in Jeremia, niet waar? En in Romeinen hoofdstuk 9, want daar worden dat soort dingen aangehaald. Het heeft geen enkele zin. Wat men zou doen, is vertrouwen op die God. En dat is wat Job bij gelegenheid dus ook inderdaad zegt. Zo zou het moeten zijn. En wat Elihu zegt is: je moet niet naar jezelf zien. Dat heeft geen enkele zin. Je hoeft niet stil te staan bij dat lijden. Je moet er. Je moet. Je zou Romeinen 8 moeten lezen. Dus. Dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die God lief hebben, en dat is het dan. En daarmee dus niet op jezelf zien en ook niet zoeken naar waar is dan dat goede eventueel en waar zou het goede uit voort moeten komen of welk goede zou hieruit voort moeten komen. Dat weet je niet. En bovendien, in het geval van Job vinden we natuurlijk de afloop vermeld in hoofdstuk 42 en dat is nog in zijn aardse leven, maar u en ik weten dat de werkelijke afloop van het verhaal niet eens is in dit aardse leven. Juist niet. Dat komt hierna pas, want het doel van Gods werk is gelegen in een nieuwe schepping. En daarom zijn er ook zoveel liederen geschreven met deze strekking. Eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. We shall understand it better by and by, enzovoorts. Dat is dan pas. Dan zullen we zien hoe het werkelijk was. Dan zullen we waarschijnlijk ook het begin van het verhaal alsnog lezen, net als in de geschiedenis van Job, enzovoort. En we zullen ook zien waartoe het geleid heeft. Dat kunnen wij nu in onze eigen levens, laat staan in dat van anderen, onmogelijk bepalen. Waarom is dat zo, dat de een zoveel ellende over zich heen krijgt en de ander zo weinig? Wij weten dat niet, wij weten dat voor zover het gelovigen betreft, God die dingen zou gebruiken ten goede. Met de vrezen valt dat vele gelovigen niet bereid zijn om tot ditzelfde inzicht te komen. En die het goede willen zien vandaag. Of in ieder geval nog tijdens hun leven, wat toch vervelend is, want over het algemeen loopt het leven van de mens nogal slecht af. Zo langzamerhand, het wordt er op den duur niet beter van, zal ik maar zeggen. En dat is ook wat de prediker zegt. Men zou niet wachten op dat het hier beter wordt, want het wordt het niet. Het gaat gewoon op en neer, het gaat heen en weer enzovoorts. Dat grijpt ons emotioneel aan, dat is zo. We kunnen het waarschijnlijk ook steeds slechter dragen, dat is ook zo. En daarom leggen we uiteindelijk ook het loodje naar de oude mens. En de last die men meetorst, naarmate men ouder wordt, wordt ook inderdaad steeds groter. Dat is gewoon naar de mens geredeneerd. En ook naar de gelovige mens. Alleen bij de gelovige mens komt erbij dat de verwachting van de toekomst en onze toekomst bij de Heer natuurlijk ook steeds groter wordt. Omdat dat alles wat ons hier op aarde in de loop der jaren ontvalt, daar weten wij in het algemeen van waar het zich bevindt en waar we het zullen ontmoeten weer. En daar kan men dus naar uitzien. Maar niettemin, zo steekt het in elkaar en wij zouden die dingen gewoon domweg aan de Heer overlaten. Als wij kinderen God zijn, als wij leven in gemeenschap met de Heer, als wij gelovigen zijn, vertrouwen op zijn woord en zijn beloften, wel, dan wat hij doet is wel gedaan, heet dat in een van de klassieke Nederlandse liederen. Toch? En wat het dan is, ja, dat weet ik ook niet. En daarom zingen we dat lied ook. Eenmaal zullen we het begrijpen bij de Heer. Maar in het algemeen weten we het goed. In het algemeen namelijk is het de bedoeling dat ons lijden ons richt op die toekomst, op de afloop van het verhaal en zullen zien wat God ermee gedaan heeft, hoe hij het gebruikt heeft. En waarom het nodig was, of misschien niet nodig, want dat zijn ook niet de goede termen, maar waar het toe leidde. Namelijk tot de vervulling van Gods plan. Daar hebben we het later nog over. Maar ik blijf nog eerst even bij deze algemene samenvatting van het boek Job, voor zover dat mogelijk is. In de eerste plaats, de naam van Job betekent, dus voor de statistiek, betekent gehaat, ten achter gesteld, vervolgd of iets van die aard, maar dat had u zelf ook kunnen bedenken natuurlijk. Aardig is natuurlijk wel dat we Job wel degelijk als historische figuur moeten nemen, om de eenvoudige reden dat in Ezechiël 14, vers 14 en 20, Job in één adem genoemd wordt met Noach en Daniël. En het is omdat Noach, Daniël en Job beschouwd worden als de drie grote, verdraagzame mensen in de heilsgeschiedenis. Noach verdroeg de onrechtvaardigheid van zijn tijdgenoten. Daniel verdroeg dat ook, als die ene man daar aan het hof van het Babylonische en later Medo-Persische Rijk. En Job wordt genoemd niet in verband met het ongeloof, zal ik maar zeggen, in de wereld als zodanig. Maar wel heeft hij ook verdragen. Hij heeft die filosofie van die mensen moeten verdragen om zich heen. Soms vraag ik me af wat erger is. Dat al die dingen verliezen en ziek zijn en op een mesthoopje zitten krabben. Of het aanhoren van die mensen die met uitgebreide wetenschappelijk verantwoorde filosofieën, dat je dan nog komen lastigvallen. Als je op sterven na dood bent. En er al 7 dagen rouw over je geweest is. Wie interesseert dat dan allemaal nog? He? Ik denk dat ik ze weggestuurd zou hebben. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar in elk geval, in Ezechiël 14, vers 40 en 20, wordt dus Job genoemd als historische figuur. En later in Jacobus 5, vers 11, wordt gezegd, gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord in verband met lijden. Dat volgens Jacobus ook over de gelovigen van onze dagen zou komen. En hij zegt, wij achten hen gelukzalig die verdragen. En Job verdroeg, hij heeft de verdraagzaamheid van Job gehoord. En dus zegt hij, neem een voorbeeld aan. Hetgeen hem tot een historische figuur maakt vanzelfsprekend. En niet om sprookjesfiguur. En dat, daarmee heb je alle schriftplaatsen gehad waar Job genoemd wordt. In het boek zelf dus. En daarna alleen Ezechiël 14 en Jacobus 5. Daarna hebben we deze 3 vrienden. De eerste heet Elifas, vertaald met God is, letterlijk, God is fijn goud. Maar kennelijk in de zin van God is edel, God is kostbaar, God is waardevol. Dat is hij ook. En de naam is medegegeven vanwege het karakter van Elifas als een rechtzinnig, godsdienstig, zo je wilt, religieus mens. Trouw aan de leer en hoe dat maar heten mag. Daarom komt hij ongetwijfeld ook als eerste. Hij beroept zich ook op zijn eigen ervaringen. En op een nachtelijk visioen wat hij ooit een keer gehad zou hebben. Dat vindt u in 4 vers 12 tot 21. Dus hij heeft zichzelf tamelijk hoog zitten. En vanuit die positie verwijt hij Job. Er zal wat met je miswezen, Job. Met mij niet, maar met jou wel. En daarom zit jij op die mesvaart en mag ik je nu toespreken. Daar komt het ongeveer op neer. Kent u dat ook? Die rechtzinnige, religieuze mensen die ons altijd weten te vertellen dat we het verkeerd doen, wat dan ook. Want dat wist Elifas ook niet, wat het verkeerd was. Die een schuldgevoel komen aanpraten. Twee gedachten zijn wat het kost om er weer af te komen. Psychiater is niet zo goedkoop tegenwoordig meer hoor. Hoewel, er komen er op de televisie wat voorbij. Je moet Engels kunnen verstaan, maar oh, Wijnberg komt tegenwoordig ook. In Nederlands. Jeffrey, ja. Kan het je ook nog vertellen. Meestal van Joodse afkomst natuurlijk. Psychologen, dat weet u. Dat komt omdat die mensen het meest van doen. Meest last hebben van schuldgevoelens. Hé? En een lange juridische traditie hebben als achtergrond. Sinds Mozes, zal ik maar zeggen. En geoefend zijn in wetsovertreding. Anders zouden ze helemaal niet overleefd hebben, denk ik altijd. Dus het zijn de mensen die van hun schuldgevoelens af. Noem een psycholoog, een beroemde psychiater of psycholoog uit de geschiedenis. Hè? Was een Jood. Wie nog meer? Was een Jood. Hè? Toch? Voor wetgeleerden geldt trouwens hetzelfde. Om voor de hand liggende redenen, want schuldgevoelens en wet gaan natuurlijk hand in hand. Maar dat even terzijde. Hè? Dat zijn toch merkwaardige dingen. Nou goed. Maar in elk geval, rechtzinnig religieus heet zoiets. Wij denken dat zijn de mensen die trouw zijn aan het woord van God in de Bijbel. En geloven in God was hij. Geloven in God deed hij inderdaad. Maar hij beschouwde de wereld, de mens, de samenleving, wat het maar was, niettemin toch vanuit menselijk standpunt. Dat wil zeggen dat in zo'n systeem God verlaagd wordt tot het menselijke en het aardse niveau. Alsof God ook denkt vanuit het menselijk standpunt. Alsof hij niet boven de dingen zou staan, enzovoorts. Nee, zuster, daarom is kerstfeest het meest geliefde christelijke feest. Emmanuel, God met ons. Want men denkt er liever niet aan dat wij met hem zouden gaan. Als God met ons gaat, loopt hij met ons mee en wijzen wij hem de weg. Dat zien we helemaal zitten. Maar andersom, wij met God, dan wijst hij de weg en lopen wij aan zijn hand. Naar het onbekende land met gesloten ogen, want ja, we hebben het over poëzie, dus vooruit maar weer. Hè? Begrijpt u? En dat is wat men gewoon doet, God naar beneden brengen. Als wij vinden dat iemand ons slecht behandeld heeft, dan straffen wij hem. En daarom denken we dat als een mens het slecht gaat in zijn leven, zal het wel zijn dat God hem straft, want religieus zijn we. En theïstisch, we geloven in God, zal ik maar zeggen. En die doet wat. Toch? En dat is wat Elifas uitlegt. Rechtzinnig religieus, maar wat heb je aan rechtzinnig religieuze mensen als je in de problemen zit? Dat is goed geantwoord. Geen bal. Ja, geen moer ook. Al roep je nog zo hard om je moer. Maar dat even te zijn. Hij verbeeldt zich van alles en vooral, hij beroept zich op een nachtelijk visioen, zei ik al. Je weet nog steeds niet zeker of het niet toch gewoon een nachtmerrie was, maar vooruit. Maar laten we zeggen, hij beroept zich dan toch op zijn persoonlijke bevinding. Uitvinder van de bevindelijkheid, denk ik altijd. Eigen beleving wordt als norm gesteld voor anderen. Een zeer veelgemaakte fout, voortkomend uit bekrompenheid gewoon. Maar goed, dat ga ik nou allemaal niet verder uitleggen. In elk geval, zijn conclusie is: lijden is altijd het gevolg van persoonlijke zonde. Het zit dicht in de buurt, want in het algemeen is het natuurlijk toch zo dat het lijden van de schepping als zodanig het gevolg is van de zonde als zodanig. Hebben jullie? Het gebrek, al die tekortkomingen in de wereld, komt natuurlijk voort uit de zonde en bovendien komt het voort uit de vloek die van Gods wegen dus op de wereld gelegd is. Beide. Zonde is immers al missen, het gaat niet goed. In zichzelf gaat het dus al fout en het schiet het tekort. En tekortschieten is hetzelfde als zondigen. Dat is helemaal synoniem, die woorden. Maar bovendien is van Gods wegen nog eens straf. Althans een vloek op de wereld als zodanig gelegd, dus dat versterkt dat nog maar ook. En inderdaad, ziekte, lijden in het algemeen, dood niet in de laatste plaats, of misschien juist in de laatste plaats, is wel degelijk het gevolg van zonde in de wereld als zodanig. Van de zondige natuur als zodanig. Maar dan te concluderen dat dus lijden van een individu het resultaat is van, of zelfs de straf is op, een individuele zonde, is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Hebben jullie? Paulus zegt in Romeinen 5, nou ja, er zijn er ook geweest die lang zo erg niet gezondigd hadden, misschien zelfs helemaal niet gezondigd hebben, maar ze zijn wel gestorven. En hij zegt, daaruit kun je maar weer concluderen dat elk mens een zondaar is. Niet omdat hij zonden doet, maar omdat zijn natuur zo is. Zie? Maar goed. Volgende persoon. Bildad wordt vertaald met zoon van de strijd. Soms laat men dat woord zoon van weg, omdat het een semitische taaleigen is, een soort semitisch idioom. En men noemt hem dan gewoon een strijder. Eigenlijk een twister, een ruziemaker. Zoon van de ruzie betekent gewoon een ruziemaker. Hm? In het Arabisch, zeg ik dan maar, want dan begrijpt iedereen het tegenwoordig. Maar vooruit. Hè? Een ruziemaker. Een twister. En waar Elifas gekarakteriseerd wordt als een rechtzinnig religieus mens, zou je Bildad moeten karakteriseren als een filosoof. Hij beroept zich niet op zijn eigen bevinding, maar hij beroept zich op de traditie, op de overlevering. Op hoe het altijd geweest is, generatie op generatie. U vindt dat meer specifiek in hoofdstuk 8, vers 8 tot 10. Maar ook elders in zijn uiteenzettingen. En zijn conclusie is in het algemeen, God is rechtvaardig. En als rechtvaardig God hoort hij niet naar, en verhoort hij dus ook niet, een onrechtvaardig mens. En als Job in de ellende zit en niettemin God aanroept en God hoort niet, dan kan je alleen maar concluderen dat God naar Job niet hoort omdat Job een onrechtvaardig mens is. En dat is ongeveer hetzelfde als wat Elifas zei. Die zei het is een gevolg van persoonlijke zonde. En Bildad zegt komt voort uit dat je onrechtvaardig bent. Want als je rechtvaardig was zou God wel naar je luisteren. Kunnen wij nog wel een bijbeltekst bij aanhalen, nietwaar? Iets als het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Ook onaardige natuurlijk. Ja. En dus moet Job wel onrechtvaardig zijn. En dus kom je weer terecht bij een persoonlijke zonde of een ongeloof of wat het maar wezen mag. Maar het schiet allemaal niks op. De derde vind ik leuk, het wordt steeds lager. Hè? De eerste is nog, God is kostbaar, God is fijn goud, God is waardevol. Vindt elk religieus en rechtzinnig mens immers. Daarna krijg je beeld dat hij geacht wordt een ruziemaker te zijn. Iemand die graag discussieert. Dat is wat alle filosofen doen. Vragen stellen en tegen dat zo'n vraag beantwoord dreigt te worden een nieuwe vraag stellen. Om de discussie gaande te houden. Dat toch is. Maar goed. Maar de derde heet Zofar. En als je dat letterlijk vertaalt dan is hij een chilper. Een kwetteraar. Hij doet wat kleine vogeltjes doen. Chilpen. To chat. In het Engels. Ja. Van alles zeggen, maar het is small talk. Heet dat. Betekent niks. Hij wordt geacht de minst wijze, de domste betekent dat, maar de minst wijze te zijn van deze drie. Dat blijkt ook, want niet gehinderd door enige kennis van zaken beweert hij Gods wegen volledig te doorzien. Hij beroept zich verder nergens op. Kijk, bij Elifas kun je zeggen, hij beriep zich op een nachtelijk visioen, vooruit dan, zijn bevinding. Van Bildad kun je zeggen, hij beroept zich op traditie. Het is altijd zo geweest, dus zal het nu ook wel zo zijn. En Zofar beroept zich nergens op, dat heeft hij niet nodig. Dat heb je met domme mensen. Die beweren van alles. Dat kunnen ze makkelijk doen op basis van hun volstrekte onkunde. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, heet zoiets in gewoon Nederlands. Dat is zover. Een kwetteraar, iemand die maar door ratelt. Dat kan ook, ja. Goed. En die beweert Gods wegen volledig te doorzien. En die weet het nog sterker te vertellen. Die zegt, nou ja, Job wordt weliswaar gestraft, wat natuurlijk niet waar was, omdat we hoofdstuk 1 en 2 gelezen hebben. Leuk, het is net zo'n quiz op televisie. Er zijn vragen en van tevoren wordt ons onder in beeld het antwoord gegeven. En dan, hè, toch? Leuke dingen zijn dat, ja. En wij hebben hier ook de antwoorden van tevoren. En deze man die kwettert maar en dan. En hij zegt, nou ja, Job wordt wel gestraft. Maar eigenlijk had hij nog veel zwaarder gestraft moeten worden. Hij wordt veel minder zwaar gestraft dan hij verdiend had. Hebben jullie nog? Met andere woorden, hij mag blij zijn dat het niet nog erger. Het had nog veel erger kunnen zijn. Je weet niet hoe het nog veel erger. Ik heb geprobeerd dat uit te vinden. Wat had nou nog erger kunnen zijn? Ik zou het niet weten, want dan denk ik, ja, dan was hij overleden. En of dat nou erger is, dat waag ik te betwijfelen. Hè? Maar goed, dat heb je met domme mensen. Die roepen dan, ja, maar het had nog veel erger kunnen zijn. Ja, verzin ze maar. Dat is voor de hypochonders, de masochisten en dat zei ik vanmorgen ook allemaal. Maar goed. In ieder geval, zijn conclusie is, een slecht mens leeft nu eenmaal kort. Daar komt het ongeveer op neer. Wat niet waar is, want wij kennen iemand uit de Bijbel, die was iets wijzer in elk geval. Dat was niet zo moeilijk, dan zover. En die zei, nou, in het algemeen kun je vaststellen dat eenzelfde lot zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen overkomt. Dat was de prediker. En het was meer de psalmist eigenlijk die nog veel uitgebreider zegt. Nou, wat ik zelfs waarneem is dat juist de rechtvaardigen gaat het slechter dan de onrechtvaardigen. Hebben die nog? Waar blijf je nou met je verhaal? Je kunt dat wel denken en beweren in je beperkte gezichtsveld. Het is iemand leidt, dat moet het gevolg zijn van het een of ander. Maar als men de blik wat breder richt, dan kan men dat domweg niet staande houden. Dat is namelijk niet zo. Maar goed. Het is in ieder geval vrome praat van die man. En die helpt Job zeker niet erbovenop. Bovendien, hij zat er al bovenop, maar dat was een mesfout. Dus laat me zitten. Huh? Waarna wij terechtkomen bij heel iemand anders, want dat is heel iemand anders, namelijk bij Elihu. Vanaf hoofdstuk 32 is dat. Zijn naam betekent God is Jehovah. Eventueel ook te vertalen als gewoon hij is God. En anders wordt het Jehovah is God, kan ook. Maar hij is, want Jehovah is immers hetzelfde als ik ben, of hij is. En dus wordt het, hij is God. En ik denk dat je hem zo het beste kunt vertalen met de nadruk op hij. Die, hij is God. En niet Job en zeker die drie vrienden niet. Nou goed. Wat men tegen de man heeft, is dat hij zelfverzekerd is. Dat hij het allemaal zo goed weet, maar dat heb ik al toegelicht. Dat is nou eenmaal kenmerk van de waarheid. De waarheid per definitie is nou eenmaal arrogant. Daar is weinig aan te doen. En als men die kent en men deelt er mee, wordt dat als storend ervaren. Want je wordt geacht wat voorzichtiger te zijn, wat terughoudender. Want anderen vatten het op als een belediging. Zij weten immers niet hoe het zit. En als iemand dan zegt hoe het zit, dan is het een bedweter. En verbeeldt die man zich wel. Iedereen wordt ogenblikkelijk jaloers. En dus nijdig en dus vijandig. Want daar komt het op neer. Om enkele Bijbelse woorden in hun verband te vertellen. De introductie van Elihu vindt u in Job hoofdstuk 32. Waar aan het eind van hoofdstuk 31 staat, de woorden van Job hebben een einde, dan weet je dat zeker. En daarna hoofdstuk 32, toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden. Job zei niks meer, de drie mannen ook niet. Toen hielden de drie mannen op van Job te antwoorden, terwijl hij in zijn ogen rechtvaardig was. Job zei steeds, bij mijn keer niks. Niets waardoor deze ellende mij overkomt. En na drie gespreksronden deden de drie vrienden het zwijgen ertoe. En Job had ook niks meer te zeggen. En dan staat er in 32 vers 2, zo ontstak de toorn van Elihu, die zomaar uit de hemel komt vallen. Of waar kwam hij maar vandaan? Nee, zuster, dat zeg ik omdat ik denk dat hij gewoon een type is van de Heer Jezus. Die minstens zo arrogant overkwam en van wie ook staat dat men zich verbaasde over zijn leer omdat hij sprak met kracht, met overtuiging, met autoriteit. Zie? Niet ik denk van, maar gewoon zussen zo is het. En dat is wat Elihu ook doet. Zo ontstak de toorn van Elihu, de zoon van Barachel, de beziet van het geslacht van Ram. Tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardig dan God. Dat heb je dan, Job sprak meer over zichzelf, betekent dat. Nadat hij over God sprak, zo werkt dat nou eenmaal. Dat heb ik al aangehaald. En zijn toorn ontstak ook tegen zijn drie vrienden, dat wil zeggen de drie vrienden van Job. Omdat zij geen antwoord vindende, nochtans Job verdoemden. Doch Elihu had gewacht op Job in het spreken, omdat ze ouder van dagen waren dan hij. En Elihu is dus een jonge man, dat zegt hij ook. Hij zegt tegen hen, gij lieden zijt stokouden, dat is in vers 6. Daarom heb ik geschroomd en gevreesd u lieden mijn gevoelen te vertonen. Ik zeide, laat de dagen, de ouden dus, laat de dagen spreken en de veelheid der jaren, de ouden dus, wijsheid te kennen geven, maar dat blijkt allemaal weinig te helpen. En daarna zegt Elihu, dan zal ik het je vertellen. En die zegt gewoon, samenvattend, het zijn vele hoofdstukken, ik weet het, maar ik moet het samenvatten. Hij zegt, het lijden is in de praktijk opvoedend, dat wil zeggen, is tuchtiging, kastijding, in de Bijbelse betekenis van de term, om de gelovigen op te voeden, te vormen. Want kijk, broeders en zusters, daar is niks moeilijks aan. Deze wereld is niet die wereld die God zou maken. God zou een nieuwe schepping maken, die moet nog openbaar worden. En de bedoeling is dat deze wereld de materialen, hoe zeggen ze iets, zou aandragen voor die nieuwe schepping. Om het dan maar eenvoudiger te houden en minder hoogdravend en minder filosofisch, komt er gewoon op neer dat u en ik als gelovigen hier in dit leven gevormd zouden worden voor onze toekomstige bestemming. Die wij niet kennen. Die staat op die laatste bladzijde, maar die hebben wij niet. We hebben alleen een garantie dat goed afloopt. Maar dat is wat gebeurt. En we hebben dus twee antwoorden op de problematiek. De ene is die van, waar komt het vandaan, wat is de oorsprong? En de algemene commentaar daarop is, de oorsprong van het lijden van de mens in het algemeen, maar van de gelovigen in het bijzonder, is gelegen in de strijd tussen God en Satan. Dat zit hierboven en dat kunnen wij Godzijdank niet zien. Want ik ben blij dat ik het niet zien kan. De angst zal me om het hart slaan vermoedelijk. Ik heb al moeite genoeg met wat ik wel zien kan. Dus vooruit. Maar blij dat ik het niet weet. Toch? Nou goed. Dat is het ene antwoord. Daar komt het uit voor. Er is een strijd gaande. En het andere antwoord is dat inderdaad alle dingen zouden medewerken ten goede. En dat God inderdaad ellende in ons leven bij gelegenheid toelaat. Veroorzaak kun je niet zeggen, want Jacobus zegt dat is niet zo. Maar hij laat het toe en hij gebruikt het voor onze vorming. En dat is het hele verhaal. Daar kom ik straks op terug in de laatste bijeenkomst uiteraard, omdat het Nieuwe Testament daar uitgebreid over spreekt, maar zo is het. Het gaat niet om, waar komt het vandaan, wat is de oorzaak? Dat is maar één antwoord op, omdat er een strijd gaande is. Nou eenmaal. Waarom ook niet? Een beetje filosoof zou het ook kunnen uitdenken en zeggen, aangezien de schepping vol is met strijd, kan het niet anders dan dat die onzienlijke wereld, die goddelijke wereld ook vol is met strijd. Dan weet je nog niet of het goed afloopt. Dat is de minste conclusie die je zou kunnen trekken, maar dat doet men niet. Omdat men niet zich een doel stelt. Nou ja, men stelt zichzelf een doel, maar men gaat er niet vanuit dat God een plan heeft, een doelstelling heeft waaraan hij werkt. Maar zodra men dat wel beseft, dat God daarmee bezig is, dan ligt de hele zaak dus anders. Het antwoord op de vraagstelling is simpelweg dit. Lijden is noodzakelijk voor onze vorming. Voor ieder van ons. U weet wel, zonder vallen word je niet groot. Die andere was zonder klappen word je niet groot, maar dat is verboden tegenwoordig. Hè? Dus dat, maar het beoogt hetzelfde te zeggen uiteraard. Als een mens niet in de ellende terechtkomt in zijn leven, wordt hij nooit volwassen. Echt niet. En dat is wat de Bijbel leert. En misschien, maar dit is gokwerk, misschien hebben sommigen wat meer ellende nodig dan anderen. Om hetzelfde doel te bereiken, wat God zich gesteld heeft. Maar aangezien ik denk dat bij God het niet gaat om nivellering, denk ik dat het nog anders is. God heeft zich doelen gesteld, niet voor iedereen dezelfde, maar voor de verschillende gelovigen verschillend. En ergo is het dus ook een verschillende mate van lijden. Zo is het nou eenmaal. Daar kunnen wij niet in kijken, omdat we Gods plan met ons leven privé niet kennen.
Ik denk wel eens, waarom duurde het zo lang dat Saulus van Tarsus, want ik denk dat hij een jaar of 40 oud was, bij zijn bekering. Maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar waarom heeft de Heer hem een jaartje of 40 op het verkeerde paard laten wedden en het verkeerde spoor laten lopen, dat zodanig het helemaal uit de hand liep en dat gelovigen vervolgd werden en dat, waarom heeft God dat gedaan? De man heeft dat later zijn leven lang meegedragen, hoor. Waarom heeft God dat gedaan? Om hem wat te leren, uiteraard. Om hem volstrekt in te enten tegen de wet. En elk wet is onderwijs. Daar was hij compleet immuun voor vervolgens. Toch? En bovendien om de man klein te maken en klein te houden, zodat hij zich niks zou verbeelden. Met zijn verleden. En hij gaf hem zelfs die naam, Paul. Namelijk klein, beperkt, geremd, teruggefloten, enzovoorts. En het is voor hem hoogst nuttig geweest. En het heeft hem geschikt gemaakt voor zijn latere bediening uiteraard. In de tweede helft van zijn leven. Waarschijnlijk was dat zelfs de kortere helft, als u mij vraagt. Maar dat doet er nou niet toe. Zo is het nou eenmaal. God gebruikt het. Hoe precies, weet ik niet. Waarom het verschillend is voor de een of de ander, weet ik ook niet. Maar dat komt mede natuurlijk omdat het een menging van zaken is. Namelijk aan de ene kant wat God bewust toelaat in onze levens. Het andere is wat we onszelf aandoen. Het andere is gewoon wat erfelijk bepaald is. We hebben van nature een zwakke gezondheid en al dat soort dingen meer. Het is te gecompliceerd dan dat we daar een concreet antwoord op zouden kunnen geven. Maar het algemene antwoord is, lijden in de wereld is, omdat de wereld nou eenmaal ligt onder de macht van de zonde en daarmee ook onder de vloek die daarbij hoort. En het andere antwoord is, God gebruikt het ten goede. En dat moet voor ons voldoende zijn. Het is nou eenmaal zo, wij zijn nog een oude schepping. We leven nog in het vlees met alle tekortkomingen van dien. En vervolgens, wij zien uit naar die heerlijkheid die God ons beloofd heeft, in de zekerheid dat het lijden van de tegenwoordige tijd, voor ons als gelovigen althans, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is, moet voldoende antwoord voor ons zijn. En begrijp dan goed, Job wist niet hoe het kwam en waarheen het zou leiden. Hij wist niet hoe het verhaal afliep. En wij weten dat eigenlijk ook niet. Wij kennen voor ons eigen persoonlijk leven de oorzaak der dingen ook niet. En we weten voor ons eigen persoonlijk leven ook niet exact hoe het afloopt. Wat voor ons persoonlijk de consequenties, de gevolgen en dus de resultaten zullen zijn. Maar wij zouden net als Job moeten zeggen, nochtans vertrouw ik op de Heer. Nochtans zal ik hopen, is het dan vertaald. Dat zei ik in hoofdstuk 13 was het geloof ik. Vers 15. Zo ziet zo hij mij doden, zou ik niet hopen. Andere vertalingen zeggen, ik zal hopen. En de Engelse die ik meestal gewoon lees, zegt, ik zal vertrouwen. I shall trust him. If he slays me, I shall trust him. Als de Heer mij zal slaan, oké, maakt niet uit, ik vertrouw op hem. En dat is de enige goede levenshouding voor ons als gelovigen. Zie? En bovendien, maar goed, daar hebben we het straks wel weer over. Wat betekent geloof eigenlijk in de praktijk? Ik heb het niet over een woordenboek. Wat betekent geloof nou en wat betekent hoop nou eigenlijk als het ons hier allemaal voor de wind gaat? En als we geen problemen hebben in ons leven? Dat betekent dat niks toch? En wat voor verdiensten is er om te geloven? Job hoofdstuk 1. Dat zei de Satan ook tegen de verklager der broederen. Zei dat ook tegen God. Ja, natuurlijk is Job een gelovige man. Maar je moet kijken wat u allemaal voor hem doet. Hij heeft er ook belang bij ook, want het gaat hem voor de wind. Wacht maar tot het hem tegen zit. En toen werd pas zijn geloof niet alleen op de proef gesteld, maar daarmee, het gaat niet anders, daarmee ook gebouwd. En zo geldt het voor uw en mijn geloof ook. Het betekent niks tot het op de proef gesteld wordt. Dan zal blijken wat het betekent. En sterker nog, dan gaat het meer betekenen, want het wordt geoefend. En dat is het nut. Ik praat nog niet over de oorzaak en het gevolg, maar dat is het nut van de verzoekingen, beproevingen, de ellende, verdrukkingen, of hoe dat maar heten mag, waarin we in onze levens terechtkomen. En daarom, als het u slecht gaat, broeder of zuster, maak u geen zorgen. Als het u voor de wind gaat, maak u zorgen. Dat is Bijbels. Want hoe moet u gevormd worden? Wat zou u moeten leren als er geen problemen in het leven zijn? Nou goed, denkt u daar maar een poosje over na. Dan zal broeder Bos nog een dramatisch lied voor ons debiteren.